Hallo CryptoCoiners, het is dinsdag 2 februari 2021. Pumps en dumps, wat zijn dat? Kun je daarvan profiteren? En veel belangrijker nog, hoe kun je voorkomen dat je er het slachtoffer van wordt? Daar gaan we het zo meteen even over hebben in deze aflevering van de CryptoCoiners podcast. Eerst kijken we natuurlijk even, zoals we dat elke werkdag doen, naar de charts. En met name naar de Bitcoin en de Ether versus de dollar. En als je dit volgt op YouTube, dan zie je op dit ogenblik de chart van de Bitcoin versus de dollar in beeld verschijnen op Bitstamp. Ik kijk nu naar de dagchart. En als we naar de dagchart kijken, zeker in vergelijking met gisteren, ziet het er eigenlijk prima uit. We hebben nog steeds die double bottom waar we het gisteren over hebben gehad. Een trough, een dieptepunt in de prijs die 2 keer is bereikt. 1 keer vrijdag een week geleden op 22 januari. En nog een keertje een paar dagen geleden, vorige week woensdag, op 27 januari. En inmiddels zijn we vanuit die trough. Daarna kwam er een hogere piek en dat is het signaal van een double bottom. Die piek kwam op de 29e, afgelopen vrijdag. En sindsdien zijn we absoluut op weg naar een stijging. De munt is behoorlijk gestegen. Op dit ogenblik staat de Bitcoin zelfs boven de, terwijl ik dit opneem, het is nu net 10:15 geweest. De Bitcoin staat boven de $35.000 op dit ogenblik, om precies te zijn, op $35.408. Nee, dat is niet helemaal waar. Hij staat op $35.192, sorry, maar even goed. Een behoorlijke stijging weer ten opzichte van gisteren. Kortom, de dagchart, bullish. De trend is bullish. Higher highs, nog steeds gehaald. Higher lows, ook nog steeds gehaald. We zijn nu op weg naar het testen van een nieuwe higher high. De vorige die staat op $38.620. Dat is die van vorige week, afgelopen vrijdag om precies te zijn. Daar moeten we overheen. We hebben een nieuwe low gehaald. Die is ook weer hoger dan de vorige low. En de laatste low die we zien is die van 31 januari. Als je die eerlijkheidshalve meerekent. Het is een beetje lastig om te zien als je naar die chart kijkt. Je zou ook kunnen zeggen dit is meer of meer zijwaartse price action. Ja, als ik zo eens naar kijk zou ik zeggen ik blijf nog eventjes bij die trough van 27 januari. Die 29.150. Maar zelfs als je een andere trough erbij pakt. Die dubieuze van 31 januari afgelopen zondag, is het nog steeds een kwestie van higher highs, higher lows. Oftewel, het ziet er allemaal heel bullish uit. Kelder channels, die zijn nog steeds bearish. Om op de dagchart bullish te worden, moet de prijs sluiten op dit ogenblik boven de $36.600. Nou, is niet eens zoveel science fiction. Het zou zomaar kunnen gebeuren. Zeker als je kijkt wat er op dit ogenblik op Wall Street gebeurt. Best nog wel veel onzekerheid daar, maar daar komen we zo meteen nog even op. Parabolic stop and reverse. Al dagenlang, inmiddels alweer 6 dagen, bijna een week lang. Bullish, ziet er ook goed uit. Unbalanced volume, alweer bijna een week lang, ruim een week lang zelfs. Bullish, oftewel bullish op de dagchart. De prijs zou naar mijn mening eerder kunnen stijgen dan kunnen gaan dalen. Maar je weet het is alleen maar mijn mening. Hè? Ga vooral niks doen op basis van wat je van iemand hoort. Dat doen veel te veel mensen en bijna iedereen wordt daar vroeger of laat wel een keer het slachtoffer van. Neem alsjeblieft je eigen beslissingen gebaseerd op je eigen mening, gebaseerd op feiten. En nooit gebaseerd op meningen van anderen. Tot zover de dagchart. De urenchart er even bij, een beetje op microniveau kijkend. Dan zien we een paar interessante dingen. Er ontstaat, als je even snel naar die chart kijkt, een soort bearish triangle. Niet helemaal, dus hij is meer symmetrisch eigenlijk nog dan bearish. Maar sommigen zien daar een bearish triangle in. Ik zie hem niet. Ik zie op deze chart eigenlijk ook alleen maar bullish signalen. De peaks en troughs zijn bullish. De pieken worden steeds hoger. De dalen worden steeds hoger. Oftewel, ook daar zit een bullish trend. Dat wordt ondersteund door de parabolic stop and reverse. Die puntjes die je, als je naar de chart kijkt, eronder zien staan op dit ogenblik. Puntjes onder de candles geven al wat aan dat volgens die parabolic stop and reverse indicator de trend bullish is, oftewel naar boven. Klein mini paraboltje zie je hier ook ontstaan trouwens. En ook de unbalanced volume indicator is bullish. En nog even teruggrijpend op wat we vorige week hebben besproken. Vorige week heb ik het even gehad over de Ichimoku Cloud die een bullish signaal gaf. Misschien kun je dat nog herinneren omdat de conversielijn de baseline had doorkruist. Als je niet weet wat de Ichimoku Cloud is, maak je daar niet al te veel zorgen over. Als je de chart zou bekijken, dan zou je zien dat de blauwe lijn, dat is de conversielijn, door de rode lijn heen gaat, de baseline, naar boven. Dat is een bullish signaal. En volgens is het wachten op het moment dat de prijs daar doorheen breekt door die cloud. Dat gebeurde op 29 januari middernacht. En daarna schoot inderdaad de prijs omhoog. Als je daarop hebt gehandeld, gefeliciteerd, heb je een hele mooie winst kunnen pakken als je daar een trail achteraan hebt losgelaten. Je moet wel even vroeg wakker zijn geworden natuurlijk om die te kunnen meepakken. Want de echte stijging kwam pas 's ochtends om 9:00. Maar als je daadwerkelijk een buy order had staan, dan stop alleen met buy order ergens daar rond 3:00, 4:00 s'nachts. Dan ben je waarschijnlijk erg blij, want dan heb je een mooie winst gepakt. Even gauw kijken hoeveel het was. 8-9%. En volgens mij heb ik ook ergens gelezen in een van onze chatgroepen dat mensen ook daadwerkelijk die trade hebben gepakt. Hartstikke leuk, gefeliciteerd. Een trade volgens het boekje, zoals het zo mooi heet. Dat even wat dat bullish signaal betreft van de Ichimoku Cloud. Leuk om te zien dat zo'n signaal uitkomt. Maar je weet het, één signaal is geen signaal. Het had net zo goed niet hoeven uitkomen. Maar over het algemeen, de Ichimoku Cloud is best wel een hele betrouwbare indicator. Oké, uurchart, bullish, nog steeds. Een mooie range om in te traden op dit ogenblik. Aan de onderkant die $33,431. Aan de bovenkant de $35,665. Dat is een mooie trading range van ongeveer 5-6%. Kun je leuke dingen doen. De prijs is nu op weg naar die grens van $35,665, die trouwens een uur geleden is gehaald, als ik het opneem. Het is nu bijna 11:30, dus om 10 uur, de candle van 10 uur. Als de prijs daar niet doorheen breekt en weer dropt, dan heb je een mooie trading range, short positie te nemen, later weer instappen, terugkopen eigenlijk als de prijs in de buurt van de 33.600 komt. En zo kun je leuk aan de gang blijven vandaag, want we gaan zo meteen even zien wat dit betekent heeft voor het altcoin trading klimaat, die flinke prijsstijging die we hebben gezien en de duidelijk bullish trend die nu echt wel bevestigd is van Bitcoin. Even Ether versus de dollar, nog steeds de dagchart gezien, nog steeds bullish. De highs worden hoger, dus de hoogtepunten die we gehaald hebben. De lows worden hoger, oftewel ook die munt zit in een stijgende lijn. We moeten nu wel, want er wordt op dit ogenblik een high getest, zoals het zo mooi heet, vandaag. Eigenlijk zou vandaag de prijs minimaal boven de $1,477 moeten sluiten. En volgens mij is dat een all-time high trouwens. Ja, tuurlijk, is een all-time high. Als de prijs daarboven sluit vandaag, waarom zou dat niet gebeuren? Alles is werkelijk bullish op deze chart. Hebben we een nieuwe high te pakken, een nieuwe all-time high te pakken en zitten we dus nog steeds in een bullish trend. Ik zei het gisteren volgens mij ook al, ik zou er echt niet raar van opkijken, zeker in het huidige sentiment, als zo'n Ether zomaar even doorknalt naar de $1,800. Ik zeg niet dat het gebeurt, maar als er één iemand niet verbaasd is als dat gebeurt, ben ik het. Ik zou eerder verbaasd zijn als de prijs nu daalt en de Ether bijvoorbeeld dropt onder $1,100, waar op dit ogenblik $1,000 ondersteuning zit van de MA50 indicator die er loopt. We zitten een heel eind boven die indicator. We zitten ook een heel eind boven de MA200 op dit ogenblik. En we zitten zelfs een heel eind boven de parabolic stop en reverse support. Die zit op $1,100. Dus dit ziet er allemaal van zo ontzettend bullish uit. Ik kan me goed voorstellen dat je alsnog besluit om in te stappen. Zelfs in een bullish trend, je trade daar mooi met de trend mee. Altijd even stoplimit sell order zetten natuurlijk om te voorkomen dat je een slachtoffer wordt van een drop. Maar ja, dit is gewoon een bullish chart, hoe je er ook naar kijkt. En ook op de dagchart zie je dat terug, nog steeds bullish. Higher high, higher lows, de parabolic stop and reverse is nu al volgens mij een ruime, ja bijna, nou niet overdrijven, sinds gisteravond is hij bullish, 12 uur. Eigenlijk was hij daarvoor ook al bullish, want het signaal, als je nu naar de urenchart zou kijken van de Ether versus de dollar, dan zie je een paar parabolic stop and reverse trendomkeersignaaltjes, hè, de plusjes staan boven de prijs, maar je ziet ook dat de prijs daar niet parabolisch beweegt. En ja, dan weet je ook, dan heeft die indicator niet erg veel nut. Hij is niet zo erg, niet zo erg werkzaam in een min of meer zijwaarts bewegende markt. Ik zie dat dipje wel wat er zit, maar dit is toch min of meer een correctie waar je hierover praat. En inmiddels inderdaad weer een rally, de weg naar boven is ingezet. Ook daar geldt een piek van $1,459, 10 uur gehaald, een uurtje geleden. Daar moeten we even doorheen breken, dan is de higher high overtroffen en er zitten nog steeds bullish. Ook wat unbalanced volume betreft, de prijs stijgt en het volume neemt toe. Dat is een bullish signaal, ziet er ook goed uit. Parabolic stop en reverse bullish. Kortom ook deze chart, bullish. Ether, als je het nu hebt, ben je waarschijnlijk blij. Je ziet elke dag dat er meer geld op je rekening staat, om het zo maar te zeggen. Als je dan een hodler bent, hartelijk gefeliciteerd. Goud heeft niet de doorbraak meegemaakt die eigenlijk gisteren toch wel te verwachten was. Als je naar de chart kijkt van gisteren. Of naar de podcast kijkt op YouTube, die we gisteren hebben gedaan, dan zag je dat de prijs aardig in de buurt kwam van de vorige piek, $1,871. En er was behoorlijk wat druk ook. Maar de angst op Wall Street, die gisteren behoorlijk extreem begon te worden, is toch weer wat teruggelopen. Inmiddels is men min of meer neutraal. Dat komt ook een beetje doordat de klappen wel meevielen gisteren. Met name de hedge funds, die enorme verliezen hebben geleden vlak voor het weekend, die hadden gisteren niet zo heel erg veel te melden. Er is een hoop reuring op dit ogenblik natuurlijk, met name over Robinhood, die trading website, die het zomaar in zijn hoofd heeft gehaald om te stoppen met traden, bepaalde trades gewoon niet meer mogelijk te maken. En daar werden met name de comrades, het slachtoffer van die Reddit comrades, die allemaal samenspanden om het de shorters heel erg lastig te maken. Dat heeft miljarden gekost. Hè. Die shorters die zijn miljarden verloren. Er is één groot hedge fund, dat is meer dan de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt. als gevolg van deze Reddit-actie. En die Reddits zeggen gewoon heel simpel, die Redditors zeggen gewoon heel simpel, wij vinden shortgaan onethisch. Natuurlijk vinden ze het ook heel fijn dat ze hun studieschuld kunnen terugbetalen, eerlijk is eerlijk. Er is altijd meer reden waarom je zoiets doet. En ze hebben er dus ook geen enkele broeging over dat hedge funds gewoon de helft van hun kapitaal zijn verloren als gevolg hiervan. En eerlijk gezegd denk ik dat we nog niet de laatste actie hebben gezien op dit gebied. Die gasten zijn al lang weer op zoek naar nieuwe aandelen. En dat is ook niet voorbij. Hè. Er wordt nog steeds uitgebreid gediscussieerd over aandelen GameStop. Over allerlei andere aandelen zoals COS. Om eens te kijken of daar nog meer in te pumpen valt. Bijna een bruggetje naar iets waar we het zo meteen even over gaan hebben. Pumps en dumps, maar met name op de cryptomarkten dan. En ik kan me goed voorstellen dat hedge funds nog steeds de adem inhouden. En op Wall Street, ook al is de stemming nu op dit ogenblik min of meer neutraal. Er hoeft maar iets te gebeuren. En dat hoeft niet eens een pumpvlammetje te zijn van Reddit. Het kan ook een slecht nieuws aankondiging zijn. Het hoeft maar iets te gebeuren en de stemming slaat daar weer om in angst. Je weet, markten en met name de aandelenmarkt op dit ogenblik worden zwaar gedomineerd door angst en onzekerheid. En ook door optimisme als het er is, maar dat is er op dit ogenblik gewoon niet. En wat die pumps betreft, met name die pump van zo'n aandeel GameStop bijvoorbeeld. Er zijn heel veel kleine beleggers ingestapt, ook in Nederland trouwens. Ik las dat er in Nederland vrij veel kleine beleggers hebben gedacht, weet je wat? En kleine beleggers, dat zijn, noemen we retail traders. Die dachten, weet je wat, ik lift even mooi mee op deze prijsstijging. Het punt is het volgende. Als je kijkt naar GameStop, het enige goede nieuws wat er over GameStop te melden is, goed tussen aanhalingstekens, is dat er een nieuw management zit. Een management dat al bewijsbare resultaten heeft gehaald in andere projecten als het gaat om het vergroten van de winst en het verlagen van het verlies. Kortom, die mensen die er nu zitten, dat nieuwe management, die weten waar ze mee bezig zijn. Maar voor GameStop zelf heeft dat nog helemaal niks opgeleverd. Het is alleen maar iets. Het zou beter kunnen gaan met dat bedrijf als dat management doet wat men verwacht dat het management zou moeten doen. Maar dat is nog niet gebeurd. Dat betekent dat de prijs van het aandeel GameStop op dit ogenblik zwaar, zwaar, zwaar overgewaardeerd is. Oftewel, het aandeel is veel minder waard dan dat je er nu voor betaalt. Het is een bubbel. Het is een bubbel binnen de grote aandelenbubbel op Wall Street sowieso. Heel Wall Street, de hele aandelenmarkt van Wall Street, op dit moment is één grote bubbel. Er zijn een paar aandelen bij, dat zijn echt maar een paar, die overeenkomen qua prijs met de feitelijke waarde van het bedrijf eronder. De koers-winstverhouding klopt daar bijvoorbeeld. Maar dat is niet zo voor GameStop. En dat betekent als je nu instapt in GameStop, ja, dan word je waarschijnlijk, de kans is gewoon groter dat het wel gebeurt dan dat het niet gebeurt, word je een slachtoffer van het feit dat je instapt in een aandeel dat gewoon veel te duur is. Het is een FOMO-reactie, je fear of missing out. Je stapt nu in zo'n aandeel omdat je eigenlijk bang bent de boot te missen. En je wilt gauw nog even profiteren van een eventuele mooie koersstijging. En weet je, die zou zomaar kunnen komen. Het kan zomaar een kleine koersstijging nog komen, omdat er toch weer een pump plaatsvindt. Maar het gaat nergens over met dat aandeel. De prijs van het aandeel staat niet in verhouding tot de waarde van het bedrijf. En dat knalt dus een keer naar beneden. Het is geen vraag of dat gebeurt. Het is gewoon een vraag wanneer dat gebeurt. En als dat gebeurt en jij bent net ingestapt, dan is het bijna een beetje als een piramidespel. Dit is geen piramidespel, hoewel misschien toch weer wel. Het is geen echt piramidespel natuurlijk, maar jij stapt in op het moment dat heel veel andere mensen al hun winst gaan nemen. En dat betekent dat, en dat zal vlak daarna vaak gebeuren, en dat betekent dat jij instapt op de hoop dat de prijs nog meer stijgt, terwijl de prijs juist zal gaan dalen omdat mensen hun winst nemen. Uitstappen omdat ze inmiddels wel genoeg hebben verdiend. Dus je wilt, als je al meelift op zoiets, dan wil je dat echt aan het begin doen. Eigenlijk voordat het begint. Want als je het te laat doet, heb je een grote kans dat je opeens wordt verrast door die plotselinge koersval. En dat is al gebeurd met een aantal aandeelhouders van GameStop. Want de prijs van GameStop is echt niet in één rechte lijn erboven geschoten. Nogmaals, het is een aandeel waarvan de prijs op dit ogenblik op niets is gebaseerd. Gebakken lucht. Kijk enorm uit als je gebakken lucht koopt. Want de kans dat je het kunt verkopen met winst is gewoon niet zo groot. Hoe zit het dan met die Fear and Greed Index? Oh ja, nog even over gold, want daar begon ik erover. Wat we dus gezien hebben, de markten reageren wel. Dat merk je nu aan de prijsontwikkeling van Bitcoin. Het is nog niet zo heel spectaculair, maar als je nog even terugkijkt naar die Bitcoin-prijs, dan zie je, we zitten gewoon in de stijging. We staan nu voor het eerst sinds een lange tijd, het is echt alweer vorige week was dat, vorige week vrijdag, staan we weer eens een keertje boven de $35.000. En vorige week vrijdag stonden we daar omdat we op weg naar beneden waren in een min of meer retractie, in een terugtrekkende beweging van de prijs. Nu zijn we voor het eerst sinds vorige week vrijdagochtend vroeg, ja, op weg naar boven. Het gaat juist de goede kant op. En vorige week vrijdag zagen we een enorme reactie, de 29e, en je weet allemaal hoe dat is gekomen. Een enorme reactie omdat één iemand begon te roepen dat Bitcoin, of besloot dat Bitcoin in zijn profiel moest staan. Kortom, dat was een soort reflexreactie en daarna kwam natuurlijk weer dip. Maar inmiddels is dit een normale prijsontwikkeling die je ziet. Een normale prijsontwikkeling in de richting van de $35.000. En dat maakt mijn verwachting alleen maar sterker dat we daar doorheen gaan. En dat we weer op weg gaan in de richting van misschien wel een nieuwe all-time high. Ik ben benieuwd of ik gelijk krijg. En ik hoop natuurlijk als je een hodler bent en daarop zit te wachten dat ik gelijk krijg. Maar nogmaals, ga vooral niet kopen omdat iemand dat roept. Dat weet je. Oké, hoe zit het dan met die Fear and Greed Index op Wall Street? Gisteravond is Wall Street gesloten, optimistischer dan iedereen had verwacht. Ook een beetje vanwege wat goed nieuws over wat tech-aandelen. Maar ik kan je verzekeren, de stemming is daar nog steeds niet zo heel positief. En we zijn nu, we zitten tussen angst en neutraal in op dit ogenblik. De officiële score is neutraal, 45%. Maar het is nog een beetje rood allemaal daar. Kortom, niet meer zo angstig als afgelopen vrijdag, maar nog steeds angstig. Ik ben benieuwd waar de barometer naartoe slaat. Dan heb ik het over de Wall Street barometer. Morgen op de Fear and Greed Index, oftewel hoe de markten vandaag sluiten. Dan wat de dominantie van Bitcoin betreft, ook altijd interessant om even naar te kijken. Ik weet niet waarom dit er opeens zo raar uitziet. Als je met me meekijkt, dan zie je opeens een hele andere chart dan ik normaal gesproken zie. Ik ben eigenlijk op zoek naar de Coin360 heatmap voor de Bitcoin, daar is hij. En dan zie ik een marktdominantie van 63%, oftewel dat neemt gewoon af. Het is nog steeds veel. 2/3 van de markt, 2/3 van het marktkapitaal, al het geld dat in crypto zit, 2/3 daarvan zit in Bitcoin. Dus als je 2/3 meeneemt van, bijna 1 biljoen op dit ogenblik, dan heb je alle Bitcoin zou je dan in theorie kunnen kopen. Natuurlijk onmogelijk, maar dat geeft een beetje aan hoe dominant die Bitcoin is op dit ogenblik. En Bitcoin samen met Ethereum, ja, dat is eigenlijk zo'n beetje alles. Dat is meer dan 80% van de markt. Alle andere altcoins moeten het met de rest doen. Dat wil niet zeggen dat sommige altcoins niet kwalitatief gezien heel erg goed zijn, maar ze moeten het wel doen met een klein gedeelte van de markt, met een klein gedeelte van het marktkapitaal. Je ziet trouwens als je naar deze heatmap kijkt, één bloedrode chart erbij staan. Dat is niet eens een chart, twee eigenlijk. De Doji en de Ripple. De XRP, de Ripple Coin en de Doji. Beide zijn bloedrood, zijn donkerrood. De rest is allemaal ook wel rood, roze, sommige groene, maar de meeste zijn wel roze, maar deze zijn echt donkerrood. En de reden daarvoor, dit zijn allebei munten die het slachtoffer zijn geworden van pumps. Allebei op dit ogenblik. Kijk bijvoorbeeld, we focussen even op Ripple nu. XRP is gepumpt. Gisteren, of eigenlijk al dit weekend, kwam er een aankondiging dat er een pump en dump zou plaatsvinden. En zeker als jij net met crypto bent begonnen, heb je misschien wel eens van die term gehoord, maar je vraagt je misschien af, wat is nou eigenlijk een pump en dump? Nou, laten we eerst even beginnen met de termen pump en dump aan zich. Als je het woord pump hoort, betekent eigenlijk niks anders dat de prijs omhoog schiet. En de reden daarvoor kan een hele legitieme reden zijn. Er komt nieuws over een aandeel, of er komt nieuws over een munt, of er komt nieuws over de bitcoin. En dat nieuws is bullish. Zo bullish dat iedereen besluit om erin te stappen. Dat is een bewijs dat het misschien zinvol is, of een teken dat het misschien zinvol is om ook in te stappen. Vaak ben je natuurlijk niet de eerste, want je stapt in een rally, in een prijsbeweging naar boven. Maar dat kan omdat jij ook instapt en steeds meer mensen instappen en steeds meer mensen meer daarvoor gaan betalen. En omdat misschien wel mensen die short zijn gegaan moeten uitstappen. Mensen die dus gokken op een waardevermindering en munten hebben geleend omdat ze verwachten dat de prijs ging dalen. Die moeten nu opeens snel gaan terugkopen. Dat betekent die jagen de prijs ook nog eens mee omhoog, een zogenaamde short squeeze. En dat kan een catapult effect geven, of een boomerang effect, een lawine effect, maar dan een lawine die naar boven rolt, voor zover dat zou kunnen. En dan krijg je zo'n enorme pump, een enorme snelle prijsstijging. Andersom bestaat ook een dump. Een dump betekent dat de prijs opeens enorm daalt. Dat wordt wel een tank genoemd. De prijs schiet opeens naar beneden. Vaak als gevolg van paniek op de markt. Er komt slecht nieuws. Of wat ook vaak gebeurt is dat één grote walvis, iemand met veel van iets, bijvoorbeeld veel bitcoin, besluit om winst te nemen. Dus hij of zij stapt uit. Hij of zij verkoopt bitcoin voor een bepaalde prijs. En als gevolg daarvan begint de prijs te dalen. Hij verkoopt eigenlijk gewoon bitcoin. En de prijs begint te dalen. En omdat mensen zien dat die prijs begint te dalen, beginnen ze ook te verkopen. Want hoewel je zou denken dat je juist moet gaan verkopen als de prijs stijgt en kopen als de prijs daalt, precies eigenlijk een normale reactie, dat doe je ook met dingen bij de supermarkt. Die koop je eerder in als de prijs lager is dan als de prijs hoger wordt. Maar bij goud en bitcoin en aandelen heerst er vaak een omgekeerde mentaliteit. Natuurlijk funest. Met name door beginnende beleggers en traders die zeggen, ik koop pas als de prijs stijgt en ik verkoop zo gauw de prijs daalt. En hoe meer de prijs daalt, des te meer ik verkoop. Want ik wil voorkomen dat ik te veel verlies maak. Dat is de omgekeerde wereld, maar het gebeurt me eenmaal. Nou, als je dan dus nu zo'n pump pakt, of zo'n dump pakt, stel, een groot bezitter verkoopt bitcoin. kleinbezitters zien dat, zien die prijs dalen en denken, oh jee, dit gaat helemaal fout. Er komt vaak sensationeel nieuws in de media, alleen maar meningen natuurlijk. Maar ja, er ontstaat angst, er ontstaat onzekerheid, er ontstaat twijfel. Fear, uncertainty en doubt, FUD wordt dat genoemd, FUD. En als gevolg daarvan stapt iedereen zo'n beetje uit, iedereen tussen aanhalingstekens. En je ziet dan een enorme dump. Je ziet die prijs naar beneden knallen, letterlijk. Nou, dat is met Ripple bijvoorbeeld gebeurd. Bij Ripple zie je hier, en ik kijk nu naar de urenchart van Ripple op Bitstamp, de Bitstamp versus de dollar. En als je meekijkt, dan zou je bijvoorbeeld eens kunnen beginnen met kijken op aanstaande zaterdag 31 januari, om een uurtje of 5 smiddags. Toen kregen steeds meer mensen in de gaten dat er iets stond te gebeuren met Ripple. Er zat een enorme prijsstijging aan te komen. Dat was alleen maar nieuws wat werd verspreid. Op Telegram, op Reddit, via tweets, via zogenaamde signaalgroepen. Dat zijn vaak Telegram-groepen waar je signalen krijgt dat je moet instappen of uitstappen omdat je veel winst kunt pakken. En langzaam maar zeker begonnen mensen dat te realiseren en begonnen te kopen. En als je kijkt naar die chart van de Ripple versus de dollar. En je kijkt naar die urenchart en je kijkt dan op 30 januari. Dan zie je daar een enorme hoop volume optreden. Meer volume dan in tijdenlang is gezien. De laatste keer dat er zoveel handelsvolume was, is... Wanneer was dat? Dat was 6 januari, begin van dit jaar. Vlak voor het einde van de Bitcoin FOMO rally. Toen was er ook zoveel volume. En dat zie je dus ook gebeuren op 30 januari, afgelopen zaterdag, s'avonds, eind van de middag om 5 uur. We waren net klaar met de workshop en opeens besloot iedereen Ripple te gaan kopen. Nee hoor, of workshop, clinic. We hadden technische analyse clinic, de eerste sessie hadden we zaterdag. Kortom, je ziet heel veel volume en je ziet een enorme spike, een enorme wick aan de bovenkant als je naar die candle kijkt. De prijs van Ripple bewoog in dat ene uur van $37 naar, wat was het, $51 en terug. En landde uiteindelijk op $41, maar ging dus door in een uur tijd door een volatiliteit heen van bijna 37%. Gigantisch. Daarna werd het even rustig, maar niet al te lang, want toen begon de echte run, de echte rally. Met ups en downs, met higher highs, met lower lows, tot er uiteindelijk gisternacht in Azië begon het feest eigenlijk al. Iedereen zat te wachten op de definitieve pump en dump. Want toen werd er aangekondigd dat er een pump en dump zou komen. Hij was al eerder aangekondigd, maar toen werd er echt veel over geschreven. En een pump en dump betekent het volgende. Het is een gecontroleerde manier om ten koste van heel veel mensen snel door heel weinig mensen heel veel geld te laten verdienen. Dat is een gecontroleerde pump en dump. Dus je hoort het al, beide termen zitten erin. De pump. Opeens stijgt de prijs heel snel. In een korte tijd schiet hij als een raket omhoog. En dan de dump. In korte tijd valt hij als een baksteen naar beneden. Als je dat coördineert, dus als je een pump en dump opzet, wil je dat dat gebeurt. Je wilt eigenlijk het volgende bereiken. Je begint zelf met het inkopen van die munten. Je doet dat rustig aan. Je neemt daar een paar weken de tijd voor. Je koopt rustig een hoop munten in. Want jouw plan is om de prijs van die munt te beïnvloeden. Je wilt die prijs van de munt laten stijgen, maar niet met je eigen aankopen. Je wilt dat doen door iets anders te laten plaatsvinden. Je wilt dat andere mensen die munten gaan kopen. Dus kijk nou eens naar dit Ripple-verhaal. Ripple blijft een aparte munt. De Ripple Army worden bezitters van de XRP, de Ripple Coin, ook wel genoemd. Ze zijn extatisch en ongelooflijk blij met hun coin. Dit gaat mij zoveel duimpjes naar beneden opleveren, maar het interesseert me echt helemaal niks. Ik weet niet alle, heel veel mensen die Ripple hebben zijn absoluut anti-crypto-coiners, omdat wij blijkbaar tegen Ripple zijn. Dat is absoluut niet zo. Ik vind het een interessante munt, omdat met name Ripple-bezitters vaak zo fanatiek zijn en gewoon eigenlijk geen tegenspraak dulden. Nergens over. Maar goed, even los daarvan. Er komt een aankondiging dat er een pump en dump gaat plaatsvinden. Die pumpers en dumpers hebben eerst al een hoop Ripple zelf verzameld. En het gaat maar om een paar mensen. Die groepen, die signaalgroepen waarin dergelijke dingen worden besproken, zijn vaak heel groot. Maar 99% van de deelnemers aan die groepen gaat geld verliezen. Denken dat ze zelf een fout hebben gemaakt, maar ze verliezen geld. En de reden is dus de volgende. De paar oprichters van die groepen die pump en dump informatie gaan verspreiden, die hebben al lang Ripple gekocht. En vervolgens zeggen ze, mensen, het gaat gebeuren. Koop nu snel Ripple voordat je te laat bent, want we doen een pump en dump actie. En die begint vanmiddag om 3 uur of om 4 uur of om 7:30 vanavond, whatever. Voor die tijd beginnen mensen natuurlijk al te kopen. En ze weten dat. En je ziet dat meteen terug in de prijs. Mensen kopen. Mensen kopen steeds meer. De prijs begint te stijgen. Immers de vraag stijgt en het aanbod niet per definitie. De mensen die in die pump en dump, die ermee zijn begonnen, die paar, die houden hun Ripple nog gewoon vast. Die weten, dit is pas het begin. Daarna komt de short squeeze. Want er zijn best heel veel mensen die gaan short. Dat kun je ook doen op leverage ondersteunende platformen, zoals bijvoorbeeld Binance. Mensen gaan short, kopen of verkopen Ripple. Hebben dat al veel eerder gedaan, omdat ze verwachten dat de prijs gaat dalen. Als je kijkt naar de ontwikkelingen wat Ripple betreft op dit ogenblik. Heel veel liggende aanklachten van de Amerikaanse Autoriteit Financiële Markten. Veel slecht nieuws. Kortom, iedereen verwacht, veel mensen verwachten een structurele daling van de Ripple-prijs en geen stijging. Dus veel mensen hebben een short positie genomen, omdat ze verwachten dat de prijs daalt. Verkopen ze, zodat ze later kunnen terugkopen. En ze geven dan de coins die ze hebben geleend terug aan de eigenaar. Iedereen blij. Maar als de prijs opeens snel begint te stijgen, dan moeten mensen die short zijn gegaan, moeten coins gaan kopen, want anders wordt het verlies te groot. En dat betekent dat de prijs nog eens een keer verder wordt opgejaagd. Er ontstaat echt een soort feedback loop. Wat ik gisteren ook al even zei. Een prijsstijging genereert een nieuwe prijsstijging. Je ziet een enorme parabool opeens ontstaan. En dan kan het zomaar betekenen dat in een paar uur tijd, en dat hoeft echt niet langer te duren, een uurtje of 6-7, de prijs gigantisch stijgt. Nou, het begon gisterochtend om 4 uur. Toen begon de feitelijke run als gevolg van de pump, de gecoördineerde pumpactie. Er werd allerlei nieuws gepost. Vanmiddag om 2:30 Europese tijd, Nederlandse tijd, begint het. Maar dat is nooit het doel geweest van deze pumpactie. De pump en dumpers die dit hebben opgezet wisten, dan is het al lang voorbij het feest. Ver voor die tijd begint de zaak al te dalen. En kijk wat er gebeurt. Sinds 2:30 stijgt de prijs, sinds 4 uur 's nachts, stijgt de prijs van Ripple opeens met meer dan 50%. En op het moment dat de prijs ongeveer in de buurt van een 45% stijging kwam, zijn degenen die begonnen zijn met het opzetten van het pump-and-dump scenario uitgestapt. Die zijn gewoon gaan verkopen. En als gevolg daarvan ging de rally nog even door, want er was eerst nog even meer vraag dan aanbod, short squeeze enzovoort enzovoort. Maar daarna duurt het nooit meer lang voordat het nieuws door begint te druppelen dat er een daling aankomt. Mensen raken in paniek en gaan verkopen. Nou, als je nou naar die chart kijkt, die chart van de Ripple versus de dollar, en je focust even op het tijdstip, op de candles die om 11 uur begonnen en die om 12 uur begonnen, en het bovenste gedeelte van die candles. Je begrijpt dat er mensen zijn geweest die hebben gekocht toen de Ripple ongeveer 50% duurder was dan een paar uur daarvoor. Die mensen dachten dat ze deelnamen aan een ik word nu gegarandeerd snel rijk schema. En kopen vaak veel. Kijk eens naar de volumes die op dat moment plaatsvonden. Die zijn echt gigantisch. De volumes, de handelsvolumes van Ripple in de periode dat die run plaatsvond, dat die pump plaatsvond, zijn veel en veel en veel hoger dan in de dagen daarvoor. Absoluut veel en veel hoger. Met af en toe wat piekjes, maar dit was gewoon een structurele handelsvolume, een structurele hoeveelheid handelsvolume. En daarna zie je opeens lange rode candles ontstaan. Lange rode staven ontstaan. Veel volume bij een afnemende prijs. En paniek candles, heel lange candles. Dat zijn, in eerste instantie zijn dat de pumpers en dumpers die hun winst pakken. En daarna gaat iedereen vol in paniek aan de slag om zo snel mogelijk zijn Ripple te verkopen. Dat lukte niet overal. Sommige platformen, handelsplatformen, gingen gewoon down. Vanwege de enorme hoop handel die werd gepleegd. Daar kunnen handelsplatformen nog steeds niet altijd heel erg goed tegen. Dus veel mensen wilden verkopen, maar konden niet verkopen. Ja, dan word je natuurlijk nog gefrustreerd. Dan raak je nog meer in paniek. Maar kijk wat uiteindelijk die pump en dump heeft gedaan. Om 12 uur gistermiddag, toen iedereen nog zat te wachten op de pump, toen was hij al voorbij. En toen dropte de prijs, toen daalde de prijs in een paar uur tijd met opnieuw 50%. Hij steeg met 50% en dat is al flink, maar hij daalde ook nog eens een keer met 50%. Dat is nog veel flinker, want hij daalt met 50% ten opzichte van die prijs van $75. Nou, inmiddels is de paniek wat bedaard. Er kan zo nog maar een verdere drop komen omdat mensen gedesillusioneerd raken en nu echt afscheid nemen. Het kan er zomaar gebeuren dat Ripple weer terugzakt naar zijn min of meer vertrouwde prijsniveau van rond de $28. Maar de pump en dump is maar voor een paar mensen geslaagd. De mensen die met het idee zijn begonnen. Wij gaan dit doen. Wij doen alsof dit voor heel veel mensen de mogelijkheid is om veel geld te verdienen. We laten veel mensen die snel rijk willen worden en die toch hun emoties niet in bedwang kunnen houden, laten we instappen. En op het moment dat al die mensen eigenlijk maximaal hebben gekocht, verkopen wij. Wij worden rijk. En al die andere sloebers, die hebben gewoon pech gehad. Dan hadden ze niet moeten instappen. Zijn pumpen dumps? Zijn ze illegaal? Het antwoord is op de aandelenmarkten absoluut. Daar wordt keihard op ingegrepen. En het is een van de redenen, ik zei dat gisteren ook al, dat The Wolf of Wall Street, misschien heb je die film gezien, zo niet, absoluut kijken. Volgens mij staat hij op Netflix, weet ik niet helemaal zeker. Maar The Wolf of Wall Street, die wil je gezien hebben. Het is een van de redenen dat hij achter de tralies belandde. Hij maakte zich schuldig aan structurele pump en dumps. En ze worden ook uitgelegd in die film. Hij vertelt daar vol trots op de golfbaan hoe hij dit soort dingen doet. Hoe hij stroommannen inzet om aandelen te kopen. En om hoe hij zelf vanuit zijn beleggingsfirma andere mensen aanraadt, omdat er een fantastische prijsstijging aankomt, om ook in te stappen. Die mensen stappen al op het verkeerde moment in. De aandelen zijn dan in prijs al aan het stijgen. En uiteindelijk, hij pakt natuurlijk de winst. Dat is illegaal. Op de aandelenmarkten. In de cryptomarkten is er geen regulering wat dat betreft en wordt het niet afgestraft. Ripple wordt onderzocht op dit ogenblik. Ripple heeft een aantal strafklachten tegen zich liggen, maar dat staat helemaal los van deze pump en dump. Dus je komt ermee weg. Het is een van de belangrijkste redenen dat wij in de crypto coins community alle berichten die ook maar iets te maken hebben met een pump en dump, meteen verwijderen. En als mensen structureel berichten over pumps en dumps blijven posten, verwijderen we die mensen ook definitief uit onze community. Zonder verder ook maar enige discussie. Het is één van de regels van onze CryptoCoiners community. Geen informatie over, geen discussies over pumps en dumps. Want het maakt mensen gewoon hebberig. Het maakt mensen gewoon, ja, mensen voelen zich bijna min of meer, ik moet nu gaan meedoen, want dit is de manier om snel winst te maken. En dat is dus gewoon niet zo. Het is net een MLM-schema, een piramidespel. Degenen die ermee beginnen worden rijk. Alle andere mensen werken hard of nemen veel risico, investeren veel, of het nou geld of tijd is, en houden aan het eind eigenlijk niets over. Het kost alleen maar. Dus pump en dumps zijn niet illegaal in de cryptomarkt, maar ze leveren hetzelfde dramatische resultaat op. De meeste mensen, 99%, verliezen geld. En dat kan heel veel geld zijn. Want nogmaals, als je daaraan twijfelt, kijk eens even naar de hoeveelheid Ripple die is verhandeld. In de periode van gisterochtend 12:00 tot en met gisteravond 6:00. Zo ontzettend veel is er verhandeld. Dat is in geen maand, in geen weken voorgekomen. Dat zijn allemaal mensen die veel geld hebben verloren. Op een paar uitzonderingen na. Nou, daar wil je zelf niet bij zitten. Dus kun je verdienen aan een pump en dump? Het antwoord is nee. Behalve als je het opzet. En dan ben je eigenlijk extreem immoreel bezig. Kun je verliezen aan een pump en dump? Absoluut. Hoe voorkom je dat gebeurt? Ik zou eigenlijk zeggen, niet aan beginnen. Op het moment dat jij een signaal krijgt dat de prijs van iets significant en snel gaat stijgen, en het komt uit zo'n signaalgroep en je hebt geen idee waar ze hun signalen op baseren, en er zijn nogal wat van dat soort groepen, dan weet je dat je waarschijnlijk het slachtoffer zou kunnen gaan worden van een pump en dump schema. Blijf daar ver van weg. De enige signaalgroepen die je naar mijn mening, en dit gaat weer duimpjes naar beneden opleveren, interesseert me niet. De enige signaalgroepen die je zou moeten vertrouwen, zijn signaalgroepen die uitgebreid uitleggen waar de signalen op zijn gebaseerd. En een voorbeeld van zo'n signaalgroep, tussen aanhalingstekens, is de CryptoCoiners Scanner. Dat is geen signaalgroep, dat zijn wel degelijk signalen. Als je nu naar de YouTube-video kijkt, zie je de scanner nu aan het werk voor je. Er komt een aantal instapmeldingen binnen. En deze meldingen zijn gebaseerd op een strategie. En dat geldt ook voor sommige signaalgroepen. De meldingen die groepen geven zijn gebaseerd op een strategie. En die strategie is over het algemeen afkomstig van een technische analyse. En dat zie je ook als je nu naar de YouTube-video zou kijken. Hier staan de strategie waar deze melding op komt, is een strategie Stoch en Bollinger Bands zonder minimale marge. Oftewel, als er op een chart bepaalde signalen komen op basis van de prijsactie op zo'n chart. Een chart is oversold, er is te veel verkocht. Of overbought, er is te veel verkocht, gekocht. Dan ziet de scanner dat, die gaat gewoon die charts af. Die doet verder niks met pump en dumps en zo. Die kijkt, leest verder niet het nieuws of zo. Die kijkt puur en alleen naar de charts. En op basis van zo'n chartsignaal geeft hij jou een signaal. Die scanner doet eigenlijk niets anders dan wat jij ook zou kunnen doen als je zelf de tijd zou hebben om de charts af te gaan. En dat geldt voor een heel beperkt aantal signaalgroepen ook. Die geven je signalen omdat daar bots achter zitten, zoals de CryptoCoiners Scanner, of mensen achter zitten die gewoon handmatig door de charts heen gaan en zeggen, oké, ik zie nu op de chart dat en dat gebeuren. Ik zie een signaal ontstaan omdat die en die lijn kruist en dat is een bullish signaal. Dit is het moment om te overwegen om te gaan instappen. Dat is een volledig veilige, niet risicoloze, maar veilige manier om instapmomenten te melden. Maar als je signalen krijgt omdat er iets gaat gebeuren en er wordt niet gezegd wat het is, pas op dat je dan niet het slachtoffer wordt van een signaalgroep waar jij voor betaalt En de eigenaren van die signaalgroep, die geven dat soort meldingen alleen maar omdat ze verwachten dat iedereen dan instapt. En ze hebben ook nog betaald voor die signalen. Zij hebben al lang munten ingekocht en die verkopen ze op het moment dat de prijs begint te stijgen. Zij maken de winst. Sommige instappers ook nog een beetje, maar de meeste mensen die vallen gewoon. Die vissen gewoon naast de vijver. Die vallen uit de boot, zoals dat, buiten de boot, zoals het heet. Dus tot zover pumps en dumps. Mijn advies kort, maar krachtig. Blijf er weg van. Trap er niet in. Denk niet bij jezelf. Dit is de manier om snel rijk te worden. Dit is de manier om alle verliestrades die ik de afgelopen tijd heb gemaakt te compenseren. Want dat is gewoon niet zo. Pumps en dumps zijn immoreel. En pumps en dumps leveren jou uiteindelijk in 99% van alle gevallen, misschien wel meer, veel verlies op. En ze leveren je zeker geen winst op. Oké, tot zover de pumps en dumps. Nog even voordat we gaan afsluiten vandaag. Hoe staat het ervoor als het gaat om de Crypto Coiners Barometer? Oftewel de gemiddelde prijs van alle altcoins in Bitcoin uitgedrukt vergeleken met een dag geleden. Die is positief. De Crypto Coiners Barometer staat op dit ogenblik op 2% in de plus als het gaat om de dagcharts. Oftewel de gemiddelde prijs van alle altcoins, als je ze met Bitcoin koopt, is 2% duurder in Bitcoin dan dat het gisteren om deze tijd was. De barometer over de afgelopen 4 uur, die is volgens mij ook nog steeds positief. Nee, die is negatief, zwaar negatief zelfs. Dat komt door de prijsstijging van Bitcoin een paar uur geleden. Als je de Bitcoin-chart erbij pakt, en dat kunnen we wel even doen hier op de achtergrond, dan zie je dat een paar uur geleden de urenchart opeens een parabooltje vertoont. De prijs ging vrij snel van, toen nog $33.000, $33.400, naar 35.000 dollar. Oftewel, dat is een hoop, dat is ongeveer 7-8% of zo. Sorry, 6%, 5%, 5%. En dat is een hoge prijsstijging en dat betekent automatisch onrust in de altcoin-markt. Kortom, de 4-uur barometer is op dit moment negatief. Dan de 1-uur barometer, dat is min of meer de standaard barometer, die is alweer hersteld. Sinds het afgelopen uur is alles alweer positief. Dus als trader, hoe ga je ermee om? We hebben een positieve dagbarometer op dit ogenblik, een negatieve 4-uur barometer op dit ogenblik en een positieve uren barometer op dit ogenblik. Mijn advies zou zijn, begin voorzichtig, want de 4-uur barometer staat nog steeds in de min. Houd opnieuw goed die barometers in de gaten. Tik gewoon af en toe even BM 1 uur als je de scanner gebruikt. Je krijgt dan meteen real-time informatie. En je ziet meteen dat bijvoorbeeld het volume aan het afnemen is. Of dat met name die barometerwaarde zakt. De gemiddelde altcoinsprijs aan het dalen is. Komt dat onder de nul of krijg je opeens heel veel instapmeldingen tegelijkertijd? Dat betekent dat heel veel munten opeens oversold raken. Dat komt vaak omdat de prijs van heel veel altcoins snel daalt. En dat komt vervolgens weer vaak omdat de Bitcoin een beweging maakt. Dus dat even wat de barometer betreft. We hebben behalve de barometer in de scanner nu ook trendinformatie zitten. En die vertelt je eigenlijk, die gaat gewoon de charts af. Waarbij de charts met het grootste interval absoluut het zwaarst wegen. En de trend voor de Bitcoin-markt op dit ogenblik is nog steeds bullish. Iets minder bullish weer dan gisteren. Dat heeft alles te maken met het na-el-effect van Elon Musk. Want sommige dagcharts draaien dan even om. De dagcharts tellen gewoon verder weg het zwaarste in de trends. Maar er zijn best wel heel veel munten die voor meer dan 90% bullish zijn. En er is maar één munt die voor meer dan 90% bearish is. De rest is voor veel minder dan 90% bearish. Kortom, de trend en het sentiment is voor de Bitcoin-markt op dit ogenblik absoluut bullish. En als je je afvraagt hoe het met de trend voor de dollarmarkten gaat, die is op dit ogenblik ook nog steeds bullish. Ik wacht even tot de scanner de informatie heeft uitgerekend. Dit wordt wat sneller eerder. Is iets gestegen, zelfs bijna 20% bullish. Dus als dollar trader kun je lekker aan de slag vandaag, maar houd die barometer in de gaten. En als bitcoin trader kun je ook lekker aan de slag vandaag, maar houd natuurlijk die barometer in de gaten. Je kunt trouwens ook, maar misschien had je dat al wel eens ontdekt, opvragen wat de barometer is voor USDT-markt. Je hoeft het niet alleen te doen voor bitcoin-markt. Tik bijvoorbeeld barometer 1 uur USDT in en dan zie je dat hij op dit ogenblik 0,1% in de plus staat. Een van die geheimpjes, een van die tips over het scanner gebruiken. Als je meer wilt weten over die scanner, kun je altijd even de handleiding downloaden en die even rustig doorlezen. Dat is een PDF-bestand. Ik zal wel even een link posten naar de scannerhandleiding in de show notes van deze podcast. Er worden heel veel vragen gesteld over de Crypto Coiners Scanner. Ik zal ook wel even een link posten naar de speciale chatgroep die we hebben, waar je vragen kunt stellen over die Crypto Coiners Scanner. Als je je afvraagt wat je er nou eigenlijk precies mee kunt en of je dat wel wilt. En één tip meteen. Hoe goed die scanner ook is, als je nog niet kunt traden, wil je de scanner niet gebruiken. Punt. Leer eerst traden op basis van chartsignalen, op basis van een simpele analyse van de chart. En bekijk dan even die lange video die ik heb gemaakt. Leren traden met Bitcoin, zodat je begrijpt wat ik bedoel. En die video vind je terug op de startpagina van Crypto Coiners. Die wil je absoluut even bekijken. En dan kun je altijd nog overwegen om de scanner een keer aan te schaffen. Maar leer eerst traden zonder dat je de scanner gebruikt. En dat geldt ook een beetje voor die signaalgroep. Als je toch in zo'n signaalgroep wilt, stap alleen in als je snapt waarom het signaal komt, niet omdat er een signaal komt. Ik bedoel, denk terug aan de situatie alweer een tijd geleden, eind jaren 90, toen iemand met zijn grote BMW 7-serie de sloot inreed, en of eigenlijk het kanaal inreed, s'avonds om 11:00, omdat zijn splinternieuwe navigatiesysteem zei, links afslaan. In het donker sloeg je links af, reed van de steiger af, waar normaal gesproken de veerpont aanlegt, en ging niet met de veerpont naar de overkant, maar zakte naar de bodem met zijn dure BMW 7-serie. Waarom? Hij had geen idee waar hij was. Hij had geen idee wat hij aan het doen was. Hij volgde blind de signalen van zijn splinternieuwe navigatiesysteem. Je wilt nooit blind signalen volgen. Niet van de CryptoCoin scanner, niet van signaalgroepen. Je wilt altijd weten waarom jij uiteindelijk beslist om in te stappen. Net als je nooit de mening volgt van iemand die zegt, de Flipcoin gaat stijgen, dus je moet nu instappen. Je kijkt altijd waarom iemand dat zegt. Je doet je eigen analyse en dan beslis je alsnog of je wel of niet wilt instappen. Oké, tot zover. Iets langer dan verwacht. Sorry daarvoor. Ik spreek je morgen weer. Helaas, ik zeg bij, en dit is waarschijnlijk de laatste keer dat ik hem moet gaan afzeggen. Het spijt me, maar het kan echt niet anders. Morgenochtend geen CryptoCoiners Café. Het spijt me. Heel misschien dat het me lukt om er morgenavond eentje in te lassen. Maar morgenochtend is absoluut van tafel. Het spijt me, dat is niet anders. Volgende week maandagavond, die gaat door. Maar morgenochtend gaat niet door. Zeker weten van niet. Maar misschien, zoals ik zei, misschien lukt het morgenavond. Je weet maar nooit. Houd, als je zeker wilt weten dat je hem niet mist, even de CryptoCoiners nieuws chatgroep in de gaten op Telegram of de CryptoCoiners agenda www.cryptocoiners.nl/agenda als je een keer langs wilt komen in het CryptoCoiners café. Oké, tot zover. Als je de workshop volgt, zie je vanavond om 7:00. Tot dan. Als je de cursus volgt, beleggen en traden met Bitcoin, aanstaande donderdag is er weer een terugkomstsessie. Als je nog toegangskaarten hebt, kun je je daarvoor inschrijven uiteraard. En als je de clinic volgt, technische analyse, aanstaande zaterdag, zoals je weet, de tweede sessie om 10:30. Maar we hebben al een paar podcasts te gaan tot die tijd. Dus morgenochtend spreek je sowieso weer. Tot dan. Happy trading. Dag.